Wij openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament. Vanmorgen werd het Nieuwe Testament gelezen, vanmiddag het Oude Testament. En wel in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 65 vanaf vers 17 tot en met hoofdstuk 66 vers 6. Jesaja 65 vers 17 tot en met hoofdstuk 66 vers 6.
Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven 100 jaren oud zijnde, maar een zondaar 100 jaren oud zijnde zal vervloekt worden. En ze zullen huizen bouwen en bewonen, en ze zullen wijngaarden planten en derzelfde vrucht eten. Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewonen. Zij zullen niet planten, dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. Want ze zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon, en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zoudt bouwen, en waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt, ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen, en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde, ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen, en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoort des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om eens naams wil, zeggen, dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot u lieden vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heeren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt.
We slaan vanmiddag gemeente in de Heidelberger Catechismus open. We lezen samen zondag 48. De prediking van vanmiddag zal ook de stof zijn voor de preekbespreking na afloop van deze dienst in de Johannes Calvijnschool. Zondag 48. Daar luidt de vraag, welk is de tweede bede? Het antwoord is, uw koninkrijk komen. Dat wordt als volgt uitgelegd, regeer ons alzo door uw woord en uw geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mits gaat als alle boze raadslagen, die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover. Gemeente, in de loop van de jaren, rondom zondag 48, de zondag die vanmiddag bepreekt wordt, is het toch dat er steeds meer schroom bij mij is gekomen om het woord, zoals dat die staat ook, in al zijn eenvoud en bewogenheid en scherpte neer te zetten. De woorden, uw koninkrijk komen. Ik herinner me het nog als de dag van gisteren, dat ik was nog student, dat ik vanuit Gods woord sprak, preekte over de wederkomst van Christus. En dat ik na de dienst werd opgewacht door een oudere vrouw, een oma. Die met bewogenheid en met een betraand gezicht tegen mij zei van, studentenboer, het is allemaal waar wat u vanmorgen gebracht heeft. Maar u bent nog jong. En onder de preek moest ik als grootmoeder denken aan mijn kleinkinderen. Het is me meer dan eens overkomen, gemeenten, en het zal ook zomaar kunnen dat onder ons verschillende ouderen, zij in de kerk of thuis luisterend met ons via de kerktelefoon, toch ook wel met een zekere angst, ik denk dat dat dan niet een te groot woord is, hebben opgekeken tegen de dienst van vanmiddag. Het is niet niks wat hier staat. Uw koninkrijk komen. En dan denk ik aan die verschillende ouderen, maar trouwens, je hoeft nog niet eens oud te zijn. Er zijn ook jonge mensen onder ons die denken aan hun neefjes en nichtjes, hun studiegenoten. En als je dan deze woorden leest, uw koninkrijk komen, dit gebed, je stelt je voor hoe deze woorden gerealiseerd zullen worden straks, hoe dat ook werkelijkheid wordt, straks, misschien wel binnenkort, als God komt en zijn koninkrijk volmaakt zal zijn. En in gedachten overdenk je dat en je ogen gaan dan door de kamer en je kijkt naar die grote foto die daar hangt aan de muren met het nageslacht. Dan kan er ook zomaar in stilte een gebed naar boven komen, Heere, nu nog niet. Wilt u nog even wachten? En dat is dan een ander gebed dan het gebed van Augustinus, die als hij hoorde, bekeert u, dat ook overnam. Heere, bekeer me, maar nu nog niet. Want ik wil nog even van het leven genieten en alle idealen realiseren. Maar dan is dat het gebed van een grootmoeder, een grootvader, van een oom of een tante, die weet wat het is om de Heere lief te hebben en daarom ook van overtuigd is wat het is straks als er mensen voor God staan die hem niet in dit leven lief hebben gekregen. En toch, gemeenten, als ik die woorden vanmiddag even leg in het geheel van de schrift, dat trof mij ook net in het zingen van Psalm 45, dat als, en daar is denk ik ook het Oude Testament ook wel iets anders dan het Nieuwe Testament, als die verwachting, dat gebed, de komst van Gods Koninkrijk doorklinkt ook in de psalmen, dan, u moet daar maar eens op letten tijdens het lezen van de psalmen, maar ook van de profetieën, ook het gedeelte dat we vanmiddag hebben gelezen uit Jesaja, dan is er altijd dat gebed ook om het nageslacht. En dan is er altijd ook die belofte die de Heere gegeven heeft met het oog op onze kinderen en op onze nakomelingen. Om maar even één voorbeeld te noemen, we hebben de psalm gezongen, psalm 72, waar het koningschap van God wordt bezongen, waar ook op een hele indrukwekkende wijze de heerlijkheid van Gods gezalfde koning wordt beleden, de Messias, Jezus Christus, waar ook gebeden wordt om de komst van de koning der koningen en hij zal heersen en hij zal regeren van het ene uiterste van deze wereld tot het andere uiterste. Dan zegt de psalm niet bij dat gebed opeens amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Maar dan eindigt psalm 72 met een hartelijk pleiten op de belofte die God geschonken heeft aan Abraham in Genesis 15 en 17. Het slot van psalm 72 is letterlijk een gebed waar gepleit wordt op de belofte die God schonk aan Abraham. En als je dan nog even kijkt, gemeente, naar de man die deze psalm heeft gebeden, David, ook een vader. En niet alleen een vader, David had ook een kind verloren. En rondom het sterven van dat kind klonk dat Een grijpende gebed. Absalom, Absalom, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven ware. En David zegt daar eigenlijk in het gebed, mijn liefde tot mijn kind ging misschien wel zo ver, als ik maar in jouw plaats overleden. Ik weet dat het voor mij goed is, als vader van jou. Maar ik weet ook als vader van jou, dat het voor jou niet goed afloopt. Absalom. Dat is ook een man. Vader. Vader van Absalom. Maar ook een vader van Jedidja. Het andere kind. Ik zal wel tot hem gaan. Maar hij niet meer bij mij zijn. Laten we vanuit die voorzichtigheid, gemeente, wel kijken naar zondag 48. Zonder af te doen van de ernst van deze zondag. Zonder ook af te doen van het gebed van deze zondag. Maar ik hoop dat u met mij ook al luisterend af en toe eens om u heen kijkt. En ook ziet dat er mensen zijn die juist ook met deze woorden ontzettend kunnen worstelen, ook onder ons. Het tweede wat we vanmiddag moeten opwerken als luisterend naar zondag 48 is, wat wordt er eigenlijk met Gods Koninkrijk bedoeld? De Heidelberger Catechismus spitst het helemaal toe op de kerk. En daarmee wordt niet alleen bedoeld de plaatselijke kerk, maar de kerk met een hoofdletter in de eerste plaats. Zo staat het hier ook afgedrukt in de tekst, laten we maar even kijken. Ik lees even het antwoord, regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen bewaren, vermeerder uw kerk. En die kerk is gelukkig niet één op één samen te vallen met de christelijk gereformeerde kerk, ook niet één op één samen te vallen met een ander kerkverband. Die kerk loopt door de verschillende kerken heen. En dat betekent dat er ook delen van onze kerkverbanden buiten de kerk met een hoofdletter vallen. We zijn er niet gemeente als we een behoudende gemeente zijn. We zijn er wel als we behouden zijn. Maar als ik even met u luister naar de woorden van dit gebed, wat de zaligmaker geleerd heeft aan zijn discipelen, uw koninkrijk komen, en ik leg dat ook even binnen het geheel van de schrift, en het is wel goed om daar even vanmiddag bij stil te staan, ook als het gaat om de bedding waarin de kerk van Christus ligt, dan heeft Gods oog, woord, daar een bredere blik op. Dan gaat het niet alleen om de kerk die de Heere Jezus Christus vanaf het begin van deze wereld tot en met de jongste dag bewaard, vergaardert en draagt in zijn handen, de kerk die ontstaan is in Genesis 3, toen God als eerste de belofte prediking liet klinken, Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad, na u. Dan is dat niet alleen het woord dat toen klonk en dat ook geloof kreeg in het leven van Adam en Eva, die met het woord van God werkzaam werden en dat neerlegden in hun gebed, en het ook een plaats gaven in de naamgeving van hun kinderen. En hoe de Heer in de lijn van de geslachten uiteindelijk zijn gemeente bijeen heeft vergaderd in de loop van de tijd. Maar het Koninkrijk van God in de Bijbel omslaat in de eerste plaats Gods schepping. Gods schepping. We hebben dat eigenlijk ook gelezen vanmiddag in Jesaja. Waarin de Heere inzet met de woorden, zie ik scheppen nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in de taal van het Oude Testament ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wordt voorgesteld. Aan de hand van die wilde roofdieren die op dat moment niet meer wild en roofzuchtig zijn, maar vreedzaam samenleven met kwetsbare en zwakke dieren. Dat kind dat speelt tussen die dieren, maar ook de schoonheid van de schepping en de volheid van Gods werk in de schepping wordt in die laatste hoofdstukken van Jesaja op een hele indrukwekkende wijze beschreven. En dat is niet zomaar een moment in het Oude Testament alleen. Het klinkt ook door opnieuw in de psalmen dat de Heere de koning is van de ganse aarde en dat daarom ook vele psalmen in het teken staan van het bezingen van Gods lof, het werk van zijn handen wat hij laat zien in de schepping. Maar keer op keer ligt daarin ook het verlangen en het gebed naar de herschepping. De herschepping, de gave van God van die nieuwe hemel en van die nieuwe aarde. En het Nieuwe Testament pakt die lijn op en werkt die lijn ook verder uit. Ik noem maar even één passage, gemeente, vanwege de tijd vanmiddag. Maar ik denk aan het gebed van Paulus. Laten we trouwens maar even openslaan, omdat dat misschien ook wel hier en daar een blinde vlek is in Romeinen 8. Kijkt u maar even met me mee, Romeinen 8. Maar Paulus erop wijst dat niet alleen Gods kinderen bidden om de komst van Gods koninkrijk en de voltooiing van Gods werk en de volmaking van Gods koninkrijk. Maar hij zegt dan vanaf vers 18, Romeinen 8, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, en daarmee bedoelt Paulus hier de dieren, door God geschapen, als met opgestoken hoofden, rijkhalsend, verwacht de openbaring der kinderen God. Ziet uit naar het moment dat de Heere de graven zal openen, dat hij zijn kinderen weer zal herstellen in die nieuwe schepping, met die nieuw lichaam. Dan gaat Paulus verder, want het schepsel, de dieren, is aan de ijdelheid, de dood, de vergankelijkheid onderworpen. Niet gewillig, daar hebben ze niet zelf voor gekozen, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. De dieren sterven niet omdat zij voor de dood hebben gekozen, de dieren sterven omdat wij, u en ik, voor de dood gekozen hebben. En daar leidt de schepping onder. En dan gaat Paulus verder en hij zegt dan, op hoop dat ook het schepsel, dat de dieren zelf, vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Wij weten dat, zegt Paulus. Hoe weet je dat, Paulus? Wel, dat heb ik geleerd door de Heilige Geest. Al luisterend naar het woord van God, het Oude Testament, het Bijbeltje van Paulus. Dat de schepping zucht. En daarmee bedoelt Paulus niet zuchten onder een zware last, maar zucht vanuit verlangen, zucht met gebed, de komst van de zaligmaker, komst van Gods koninkrijk. De schepping is dus helemaal betrokken bij de komst van Gods koninkrijk. En de dieren bidden om de wederkomst van Christus. Zij zien uit naar het moment dat de dood geen recht van spreken heeft in de schepping, maar dat volmaakt vervuld zal worden. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat kan ons wel eens aanklagen, gemeente. Dat er in de schepping misschien meer gebed is dan in de kerk. Het tweede wat onder het koninkrijk van God valt, naast de schepping, dat is het Joodse volk, Israël. Er wordt wel eens gezegd dat er in de beleidenisgeschriften geen aandacht kan gegeven worden aan het Joodse volk. Ik stip dat nu alleen maar even aan, maar vanuit zondag 48 is het met een goed recht te verdedigen om ook in te gaan op de bekering van het Joodse volk. Te midden van alle andere volkeren, en vele volkeren zijn al lang vergaan, we kennen die volkeren alleen bij naam, heeft God vanaf het begin dat dit volk door de Heere werd geroepen en uitverkoren, te midden van de andere volkeren zijn eigen geschiedenis geschreven met Israël. En tot op de jongste dag zal dit volk ook een aparte plaats innemen te midden van de volkeren. De eerste plaats, een plaats die wij nooit zullen innemen. En dat hoeft trouwens ook niet. Voor dit volk liggen nog heerlijke beloften open. En ook als het gaat om het gebed, uw koninkrijk komen, dan klinkt dat door in dat gebed. Ik denk alleen maar even aan de opmerking van de discipelen vlak voordat de Heere Jezus opvoer naar de hemel in Handelingen 1. Dat ze vanuit een heilig verlangen, vanuit een geloofsverlangen, vanuit de liefde tot het volk waartoe ze mogen behoren, het Joodse volk, aan de zaligmaker vragen, zult gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk oprichten? Dat klinkt dus ook door in het gebed. Uw koninkrijk komen. Het is niet alleen toegespitst op het kerkelijk leven hier in Nederland, om het maar even zo heel concreet te zeggen. Het is niet alleen een gebed dat we mogen bidden met het oog op het voortbestaan van onze gemeente en andere gemeenten in ons dorp. Maar de woorden uw koninkrijk komen omvatten dus de schepping, het Joodse volk en de bekering van het Joodse volk. En de gemeente die God verzamelt vanuit de heidenen. Waarom is dat nou zo belangrijk, gemeente, om dat aan het begin van de preek zo even neer te zetten? Wel dat we oog zouden krijgen voor de breedte van Gods koninkrijk in de Bijbelse zin van het woord. En dat we dus ook oog krijgen voor de trouw van God. De kerk is ingebed in de trouw van God. En die trouw wordt zichtbaar in de schepping. Die trouw wordt zichtbaar in Gods regering. Bijvoorbeeld het Joodse volk. En die trouw wordt zichtbaar in de kerk. Die God verzamelt op zoveel verschillende plaatsen. Verspreid over het rond van deze wereld. Als ik nou helemaal niets meer heb in mijn persoonlijk leven. Dan alleen maar schuld. Dan wil de Heere zeggen. Luister nou eerst eens even naar de vogels buiten. En je hoort ze bidden. Blader vervolgens even in je Bijbeltje. En de schriften roepen het je toe. 6000 jaar trouw van God. En kijk dan ook eerst even naar boven. Die God leeft nog. En ik kan u verzekeren, gemeente, ook uit eigen ervaring, dan wil je wel bidden. En dan begint je gebed eerst met God te danken. Dat hij onveranderd is gebleven. En dat die God op wie Abraham terug mocht vallen, die is er al ontzetten. Die zijn zorg toont ook in het dagelijks leven, ook in zijn schepping. Dezelfde God is bij wie ik voor mijn eigen nood en schuld mag aankloppen. En dat die God mildelijk geeft. En niet verwijt. Dat is een les die we mee mogen nemen naar huis, gemeente. Ik noem u één voorbeeld uit de Bijbel van een man die dat heel concreet beoefent. Ik denk aan Asaf in Psalm 77. Als hij het voor zichzelf niet meer kan zien. Als hij op een gegeven moment zich ook afvraagt of de Heere wel in zijn leven is begonnen. En zelfs zover gaat in zijn vragen, is God eigenlijk niet veranderd? Is de trouw van de Heere, de barmhartigheden van de Heere, zijn die niet verdwenen? In ieder geval voor mij. Dan is er iets dat Asaf als het ware weerhoudt. En hij zegt dan, dit krenkt mij. Dit doet me als het ware in één krimpen van pijn. Maar hoe krijg je jezelf er nou boven, Asaf? Nou, ik zal de daden des Heeren gedenken. Uw wonderen van ouds her. Wij staan dus, gemeente, 2018 in de lange lijn van Gods trouw. Dat geeft ook een stukje rust. Ook als we zometeen kijken naar de heftige bewoordingen, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, de heftige bewoordingen, waarin ook heel concreet geschilderd wordt wat de gevaren zijn waarin de kerk zich omringt. En we doen niets af van dat gevaar. Maar we zouden het ongeloof de eer geven als we eerst naar buiten zouden kijken. Eerst om ons heen zouden kijken. En vergeet om eerst naar boven te kijken. Gods trouw. De Heere regeert. Ook vandaag de dag. Wat trouwens ook opvalt voordat we naar die antwoorden gaan kijken, is dat er heel nadrukkelijk wordt gesproken over uw koninkrijk. Het koninkrijk van God. Dat koninkrijk is niet ingebed ergens op een moment in de geschiedenis en kreeg toen pas vorm. Toen zijn dus de fundamenten gelegd. Ik noem maar even een voorbeeld in Genesis 3 of in Genesis 12, de roeping van Abraham of op een ander moment. Dat de Heere zijn heil openbaarde aan mensen en vanaf dat moment ook gaat wonen en werken in het hart van mensen. Nee, dat koninkrijk rust in God. De grondslagen van dat koninkrijk hangen samen met het eeuwig bestaan van God. Dat fundament is niet gelegd in deze wereld, dat fundament ligt in Gods hart. En daarom is het zijn koninkrijk. Maar mogen vanmiddag ook door het geloof zeggen, dat staat of valt dus met wie God is, dat koninkrijk. Daar staat God nou zelf persoonlijk garant voor. Op een hele indrukwekkende, maar ook persoonlijke manier gemeente, heeft de zaligmaker dat duidelijk gemaakt wanneer hij voor het eerst gaat preken in het midden van de gemeente in Nazareth, waar hij opgegroeid is. De mensen hebben door dat dit toch wel een bijzondere man is en ze nodigen hem eens uit om op een Shabbat voor te gaan in hun midden. Ze zijn eigenlijk wel benieuwd wat deze zoon van Jozef te vertellen heeft. En dan opent hij de schriften. Er is daar een soort lesrooster, leesrooster. Dat was toen al gebruikelijk in de synagoge van Jezus dagen. Ja, als je er zo tegenaan kijkt, dan zou je zeggen, dat is nou ook toevallig. Net Jesaja 66 aan de beurt, maar de Heere Jezus ziet daarin Gods leiding, Gods regering. En als de schriften geklonken hebben en de boekrollen zijn dichtgedaan, dan gaat de Heere Jezus die woorden uitleggen en in zijn uitleg legt hij beslag op de mensen, tot het moment dat hij zegt, heden is dat koninkrijk in uw midden. Ik stel me maar heel eenvoudig voor, gemeente. Probeert u zich even in die mensen van Nazareth te verplaatsen. Je bent daar opgegroeid. Op de hoek van je straat, daar staat dat huisje van Jozef en Maria. Je bent er wel eens geweest om een nieuw kozijn te bestellen en een deur af te halen. En in de werkplaats kwam je ook die oudste zoon van Jozef en Maria tegen, Jezus. De oudste van het gezin. Die man is dan 30 geworden en die staat dan in je gemeente op de kansel en hij zegt, ik ben dat koninkrijk. Ik begrijp dat ze het niet geloven. Maar ik wil ook even met u aan de andere kant gaan staan. Dit koninkrijk komt dus bij God vandaan. En is in staat om in alle eenvoud zich zo te openbaren onder de mens. Zodat het voor een ieder onder handbereik komt. Komt vanuit de eeuwigheid. Het is vlees geworden. Het woont onder ons. En we zien zijn heerlijkheid. Dat is iets wat ons vandaag de dag misschien wel des te meer kan en mag vertroosten. We zijn vanmiddag op zoek in het troostboek naar troost. Dat hebben we ook nodig, gemeente, ook als we zo meteen even concreet ingaan op de zorgen van deze tijd. Maar dat dit koninkrijk dus rust in God, zich niet van de wijs laat brengen door de reactie van mens, maar in alle rust Gods raad volvoert. En daarbij maar één doel voor ogen heeft, dat het koninkrijk van God ten volle zal doorbreken en openbaren. Dat God zal zijn, alles en in alle. Dat geeft ook een heilige rust, gemeente. Dan hangt het dus ook niet meer van ons af. Dan mogen we God bidden. En daarbij willen we het, zo mogen we dan zeggen, ook laten. Het koninkrijk is niet afhankelijk van ons. Maar als wij onze handen vouwen, beleiden we dat we wel afhankelijk zijn van de koning van dat koninkrijk. Wij hoeven dus niet voor de kerk te strijden. En wij hoeven het in deze verwarrende tijd dus ook niet voor de kerk op te nemen. Het enige dat God van ons vraagt is gebed. En het kan zijn, gemeente, dat ik er nu naast zit, dan moet u het mij maar vergeven. Dan bedoel ik dan alleen maar mezelf. Maar ligt daar misschien niet de oorzaak van de kerkelijke malaise in deze tijd? Bij het gebrek aan gebed. Bij te weinig knieën buigen voor de Heer. Te veel praten over elkaar. Te veel karikaturen in de lucht houden van elkaar. Zonder dat we de ander eens vragen, zullen we samen bidden. Ik herinner me een moment op de catechisatie. Ik kan zomaar hier in Sliedrecht zijn geweest. Dat een van de jongeren begon over al die kerken. En er werden een aantal kerken bij naam genoemd. En ik zeg dit niet om onze jonge mensen nu in een kwaad daglicht te zetten. Dat is misschien ook een beetje het euvel. Hen ontmoet je wekelijks, de ouderen wat minder. Het zou zo ook maar een oudere kunnen zijn geweest in het midden van de gemeente. Maar er werd behoorlijk negatief gesproken over andere kerk. En toen vroeg ik aan die persoon, ik zeg, ben je eigenlijk wel eens een keer daar geweest? Ga eens een keer door de week naar een andere kerk. Ik denk dat dat ook christelijk gereformeerd is trouwens. Mijn vader nam mij door de week naar verschillende kerken mee. De eerste preek die ik me kan herinneren, gemeente, mag ik heel even persoonlijk worden. Ik was toen een kind van 10 jaar. Dat was een preek van wijlen dominee F. Malan. En dat was niet omdat deze dominee nogal luidruchtig op de kansel stond. Soms stond hij daar te stampen. Maar in de toepassing naar de tussenzang proefde je als kind dat daar een man stond die God vreesde. En later kom je erachter dat het ook maar een mens is, net als ik, met heel veel fouten en gebreken. Maar er stond een man die God vreesde. En die op dat moment met ernst het woord van God verkondigt in het midden van die gemeente, omdat hij, mag ik het eens die oude term gebruiken, bloed voor de ogen kreeg. Hij had ons, dat voelde ik als 10-jarig kind aan. En niet voor over dat we verloren zouden gaan. Het tweede wat ik vroeg aan de jongeren, en ik wil dat vanmiddag ook eens een keer aan u vragen. Heb je ook wel eens gebeden met iemand van de oud-gereformeerde gemeente? De gereformeerde gemeente in Nederland. De gereformeerde gemeente. De PKN. De hersteld hervormde kerk. En begon dat gebed ook met schuldbelijdenis. Nou buigen we ons voor u, heren, op de puinhopen van het kerkelijk leven. En komen met de ravage die wij hebben aangericht voor uw heilig aangezicht. We hebben eigenlijk geen been om op te staan. Denkt u wel? Uw koninkrijk komen. Laten we maar even kijken naar het antwoord, gemeente. Dat zet als volgt in. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest. En dan wordt meteen ook duidelijk dat er met dit koninkrijk van God iets aan de hand is. Binnen dit koninkrijk gelden dus andere wetten en regels dan in dat andere koninkrijk, wat al aan het begin van de Heidelbergse catechismus aan de orde is geweest. Ik wil daar even met u naar kijken, zondag 1. Maar laat het u maar even met mij mee. Waarin zondag 1 ook heel nadrukkelijk wordt gesproken over een ander koninkrijk. Ik lees het even met u. Daar staat in zondag 1, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mij, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaalt. En dan komt dat andere koninkrijk even om de hoek kijken. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Volgens de catechismus zijn er dus twee koninkrijken. Het koninkrijk van de vorst der duisternis en het koninkrijk van God. En voordat ik even met u verder wil gaan luisteren naar de uitleg van zondag 48, wil ik toch met u even daarbij stilstaan. Wij zijn dus twee koninkrijken. Dat betekent dat er in het midden van de Bethelgemeente maar twee soorten mensen zijn. Of mensen die geregeerd worden door woord en geest. Of mensen die geregeerd worden door de Satan. Dominee, hoor ik iemand zeggen, die mensen die geregeerd worden door de Satan, die bidden natuurlijk niet. Nee, die bidden ook. Dat vindt de duivel niet erg als u bidt. Voorbeeld. Ik denk alleen maar aan de gelijkenis van de zaligmaker. Er kwam één in de tempel om te bidden. Vanuit de geest van de duisternis. Ik dank u dat ik niet ben als die. En er kwam een ander bidden. Vanuit de geest van de schrift. O God, wees mij zondaar genadig. Die gaan natuurlijk niet aan het die gaan ook aan het avondmaal. Ik zou niet durven zeggen hier in deze gemeente, God kent ons hart. Laten we onszelf dat persoonlijk even naast gaan leggen. Avondmaalganger in ons midden, dat probeer ik ook te doen. Maar ik denk toch even aan Judas. Dat moment dat de duivel in zijn hart voer. Dat was niet toen Judas in de hal stond om zijn schoenen aan te trekken om weg te gaan naar het Sanhedrin. Maar toen hij aan tafel lag bij Jezus. Toen voer de duivel in zijn hart. Daarom vanmiddag die indringende vraag, bewogen vraag. Welke koning dien je? En aan welke kant sta je? Je kan met gevouwen handen dus toch een vijand zijn van God, van zijn woord. Waar sta jij vanmiddag? Wat opvalt in het antwoord, gemeente, is dat er gezegd wordt, regeer ons alzo door uw woord en geest. Hoe dan? Dat alzo wordt dan in het vervolg uitgelegd. Hoe moet God ons regeren door woord en geest? Wel zo, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. De Heidelberger Catechismus wil daarmee dus aangeven dat er in het gebed ook een oefening gebeurt. Het is niet alleen de Heere bidden om de doorwerking van zijn woord en geest in het persoonlijk leven, maar ook in het midden van het kerkelijke leven en de gemeente waartoe u door Gods leiding en genade mag bijbehoren. Maar het is in de binnenkamer ook een oefening om ons hoe langer, hoe meer aan God te onderwerpen. Je hoort hier tussen die regels iets doorklinken, wat we al een paar keer eerder zijn tegengekomen in de Heidelberger Catechismus, dat deze mensen ook een klein beetje zichzelf hebben leren kennen en erachter zijn gekomen dat het hart zo weerbarstig is. En dat ook na ontvangen genade er nog zoveel wederspannigheid, zoveel verzet is tegen de Heere. En dat juist om het kleinkrijgen van de hoogmoed en het verootmoedigen voor de Heer, het onderwerpen aan zijn wil, het gebed de meest heilzame oefening is in het genadeleven. Wie ootmoedig wil worden voor de Heere, oefenen zich in het gebed. Nou kinderen, daar kun je iets van begrijpen. Als je nou elke dag door je knieën gaat, meerdere keren. Elke dag je handen vouwt. Elke dag je ogen sluit. En elke dag bid of God koning wordt in jouw leven. dan wordt die houding die jij dagelijks aanneemt steeds meer zichtbaar in het dagelijks leven. Met eerbied gesproken, gemeente. Dan krijg je ook iets van die gebogen houding, hè? De omgang met mens. Staan in het kerkelijk leven. Houding van het onderworpen willen zijn. Aan de wil, de leiding en aan het woord van God. Ik haast me, gemeente, even. U merkte dat we een aantal dingen eruit lichten en een aantal andere dingen laten liggen. Ik haast me even naar wat er vervolgens wordt gezegd over de werken van de duivel. Dat andere koninkrijk waar we net bij stil stonden vanuit zondag 1, dat staat er, verstoor de werken van de duivel. En alle heerschappij welke zich tegen u verheft, met schade alle boze raadslaag die tegen uw heilig woord bedacht worden. De catechismus laat ons vanmiddag niet in het vage, gemeente, als het gaat om de aanslagen van de duivel, wat we ons daar dan precies bij moeten gaan voorstellen. Heel concreet spitst de Heidelberger catechismus dat toe op het woord van God. En dat heeft aan de ene kant natuurlijk ook hele oude papieren, daar begon het al in Genesis 3 mee. Is het ook dat God gezegd heeft, het woord van God op losse schroeven plaatsen, hier en daar wat weglaten, een vraagteken links en rechts plaatsen en daardoor een vertekend beeld van de Heere geven. Die aloude tactiek van de Satan. Die keer op keer ook op die manier probeert de kerk te ondermijnen en haar van Christus af te trekken. En als we dat zo tegen elkaar zeggen vanmiddag, gemeente, vanuit Genesis 3, 6000 jaar geleden, dan geeft dat ook met alle geharrewar die wij meemaken in onze dagen een stuk rust. Daarmee doe ik niets af van de ernst van de discussies. Ik noem maar even een paar dingen zonder daar heel concreet verder op in te gaan, maar om dingen ook te concretiseren voor onze jonge mens. Ik denk aan de discussie rondom schepping en evolutie. Vroeger was dat heel duidelijk. Evolutietheorie, nou dat werd geleerd op een school waar de Bijbel niet open ging. En dat is een van de redenen waarom reformatorisch onderwijs van de grond gekomen is. De ouders van toen wilden niet dat hun kinderen daarmee in aanraking kwamen op zo'n jonge leeftijd. Maar dat ze juist toegerust zouden worden, ook met het oog op dit soort opvattingen. En we zijn nu een jaar of 40, 50 verder. En de discussie woedt in het midden van onze gezinten. En misschien hebben we ons toch blijkbaar vergist. Vandaag de dag beschikken we over zoveel helder licht, dat we opeens de dingen heel anders gaan bekijken dan vroeger. Dat is toch wel merkwaardig, gemeente. We zijn het er allemaal over eens in het kerkelijke leven dat er toch best wel grote zorgen zijn. En dat er veel afkaveling is. Veel vervlakking. Maar als het gaat om dit onderwerp, en ik denk even een ander onderwerp, wat dit weekend weer de media beheerste. Hoe moet je nou aankijken tegen twee mannen die getrouwd zijn, of twee vrouwen die samen wonen, hebben ze nou wel of geen plaats aan het avondmaal? Dan weten we opeens met zoveel licht, zekerheid en duidelijkheid de dingen neer te zetten. En dan blijkt het dat ons voorgeslacht zich toch wel heel schromelijk heeft vergist. We zien het vandaag toch wel even wat beter dan toen. Je moet daarvoor wel even een aantal bladzijden uit de Bijbel anders lezen. En anders uitleggen. En ga zoveel mogelijk met elkaar in gesprek. En hou het gesprek vooral gaande totdat de ander met je is meegepraat. Het is wel eens goed om tegen elkaar te zeggen, gemeente, met al die nieuwe discussies die we meemaken, dat we ook even mogen kijken naar zondag 48. En ik zeg het ook wel heel bewust en ook wel even heel scherp. Dit bedoelt deze zondag dus. Met boze aanslagen, ik citeer het maar even, die tegen uw woord bedacht worden. Ik wil even één ding eruit lichten. Ik begon mijn preek met de opmerking, Gods Koninkrijk is breder dan alleen de kerk. Dat begint in de eerste plaats met de schepping. Dat komt omdat in de Bijbel de fundamentele gedachte leeft dat de schepping en de herschepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat het heil dat Christus verworven heeft, niet alleen het heil is van de vergeving van de zonden, de opstanding der doden, maar dat Christus ook heil heeft verworven, Colossense 2, waarop de nieuwe schepping straks door God wordt gefundeerd, op grond van de zoen- en kruisverdienst. Op een hele indrukwekkende wijze wordt dat uitgewerkt in die laatste Bijbelhoofdstukken van het boek Openbaring, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar het als het ware in elkaar wordt geschoven, hemel en aarde, waarin met de woorden van het Oude Testament de heerlijkheid van die nieuwe schepping beschreven wordt. En dan staat er heel nadrukkelijk, en God is in het midden van hen. En het lam. Met andere woorden, de eenheid tussen Gods schepping en de herschepping. Het Koninkrijk van God grijpt op elkaar in het lam. Als je nou die schepping op losse groeven gaat zetten. Ik denk toch even aan Kuyt, een moderne theoloog, die gestorven is omdat, vlak voor zijn sterven zei, dat hij tot de conclusie was gekomen dat God niet bestond. Kuyt begon met zijn loopbaan met de opmerking dat hij in de schepping niet meer gelooft. In een van zijn laatste interviews geeft hij heel nadrukkelijk aan. Haal je dit eronder uit, vroeg of laat haal je ook het kruis eronder uit. Het kan niet anders. Het komt niet door de beperktheid van onze denkstructuren. Vergun me dat ik het even zo uitleg, gemeente, ook voor onze jonge mensen. Dat komt door de eenheid tussen schepping en herschepping. Zet je het één op losse schroeven, dan begint het andere ook te wankelen. Waarom? Omdat je God naar beneden haalt. En daarom is het dus wel iets wat ertoe doet. En komen we dus niet meer weg in 2018. Nee, goed, ieder zijn mening. En we weten het allemaal niet zo zeker. Laten we elkaar vooral op dit punt gaan verdragen. Nee, hier staat of valt het echt wel mee, gemeente. Hier gaat het om het woord. Ook om het voortbestaan van de kerk op onze vaderlandse bodem. De betrouwbaarheid van de prediking. De zekerheid van die enige troost in leven en sterven. Als ik het niet zo zeker weet dat God eerlijk is in Genesis 1 en 2, kan ik dan wel op God aan. Als ik zometeen de eeuwigheid aandoe, moet ik dan ook een slag om de arm houden. Vanuit het idee, nou ja goed, we hebben het altijd zo gelezen, maar vandaag de dag lezen we het anders en twijfelen er een beetje aan. Dan moet ik het ook zeker weten dat God betrouwbaar is. Dan moet ik het ook kunnen zeggen in het aanzien van de dood. Op uw woord heb ik gehoopt. Dan moet ik het ook kunnen zeggen, wat een van ons in de achterliggende jaren zei, die nu al juicht voor Gods troon. Ik heb helemaal niets, dan alleen Gods woord. En daar moet ik het op wagen. Snapt u nou waarom die Satan daar zijn pijnen op richt? Kijk, dat wij ons in de kerk maken, druk maken over al die andere kleine dingetjes, dat vindt de Satan best. Maar hij is er vooral op gebrand dat de zekerheid en de betrouwbaarheid van de schrift eronder uit wordt gehaald. Want dan blijft de kerk in chaos achter. Wat daartegen te doen, dominee? Nou, natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid gebruiken, maar in de eerste plaats, en dan komen we toch even bij het hart van zondag 48, gemeente, kijkt u even met me mee. Ik wil even kijken nog naar de aanhef van die zondag. In de eerste plaats, buigen voor de Heere en bidden, Heere, regeer ons door uw woord en door uw geest. Wat er doorklinkt in die belijdenis, wij kunnen er niet tegenop in eigen kracht. Wij hebben de kunde niet. Wij hebben niet de mogelijkheden. U moet ervoor instaan. Ja, laten we ons dan maar uitgemaakt worden door mensen als achterlijk. En dan ben je niet meer bij de tijd. Dan loop je achter. Liever achterlijk met God dan slim zonder God. Liever een kind voor Gods aangezicht. Die zegt, ik weet het niet. Ik zal het even aan mijn vader vragen. Dan iemand die het wel weet. Maar niet meer weet wat bidden is. En zich niet kan en wil onderwerpen aan het gezag van de schrift. Hoe moeten we bidden in 2018? Dat is de laatste lijn vanmiddag. We laten heel veel liggen, gemeente, dat begrijpt u, maar dat is ook voor een volgende keer deel van Lent. Hoe moeten we bidden vanuit zondag 48? Wil ik wel met u even die lijn weer trekken, die we een paar keer al hebben getrokken rondom de binnenkamer. Als wij nou overmand worden door alles wat op ons afkomt. En als we het voor onszelf ook niet meer weten. En als we in de verwarring van deze tijd de drempel van de binnenkamer overgaan en willen buigen voor God. Waar vinden wij dan ons houvast in 2018? Alleen in de onwankelbare beloften van God. Of God regeert. En ik kan in 2018 aankloppen bij die God die boven onze tijd staat en ons door deze tijd wil loodsen. Of God is achterhaald. Ik sta met lege handen in de binnenkamer. Ik wil even de stap maken, gemeente, naar de belofte in de Heidelberger Catechismus. Bladert u even met mij terug naar zondag 19. Zondag 19. Ziet u dat hoe we dat nu doen, gemeente? Het gebed. Hoe moeten we nu bidden in de binnenkamer en waar mogen we onze lege hand op leggen? Wel op de belofte van het evangelie en die staan uitgetekend in de Heidelberger Catechismus tussen zondag 7 aan de ene kant en zondag 23 aan de andere kant. Neem dat ook eens mee naar huis. Als je nou heel concreet tegen dit soort dingen aanloopt, ook voor jezelf, en je weet niet precies wat je moet bidden, sla die Heidelberger dan eens op. Deze mensen willen je gidsen in het woord. En kijk ook eens naar de tekstverwijzingen dan onder zo'n zondag. Zeker als het gaat om zondag 19, dat zijn tekstverwijzingen die volstaan van beloften van het evangelie. Ik lees die zondag even met u, daar staat, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Het gaat dus om de verhoging van Christus. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader als koning van zijn kerk. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Ik lees het even met u uit. Dat staat wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus. Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Kijk, hiermee kunnen we nou naar huis. Met deze belofte van het evangelie. Met Jezus' woord. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Ik ben met u. Om beschut te worden, moet je achter iemand gaan staan. Klein worden. Zodat die persoon zich over jou kan ontfermen en jou beschermt. Daar ligt de kracht van de binnenkamer. En dan hoeven we ons in 2018 ook niet van de wijs te laten brengen, gemeente, met alles wat er op ons afkomt. Wie dagelijks verkeert met God, en ik zeg dit niet alsof ik het allemaal zo goed weet en in mijn broekzak heeft, ik sta vanmiddag ook voor mezelf te preken, want je wordt er soms gewoon moedeloos van. jij je ogen laat gaan over het kerkelijke leven. Gisteren was er een dag waar ik bij mocht zijn. Verschillende onder ons zijn er ook geweest. De herinnering, gedenken, 400 jaar Dordtse leerregels. Prachtig zo'n dag met verschillende kerkverbanden. Maar ook een dag die me soms intens verdrietig maakt. Dan zit je daar met allemaal kerken. Die zeggen dat ze staan in de lijn van Dordt. En ik zeg het maar even op zo'n Hollands gemeente. En in de jaren na Dordt hebben we elkaar allemaal de tent uitgevochten. Omdat de een het beter wist dan de ander. Dan ben je blij als je thuis komt. Dat je handen kan vouwen. Buigt. Kind wordt voor God. En gaat bidden voor die andere kinderen van God. Die je daarvoor even een hand gaf. Vriendelijk gedag zei. Waarvan je weet, ze staan vandaag op een kansel. Hetzelfde woord te bedienen. Dezelfde dingen misschien met eigen accenten te zeggen. Maar er staat wel een muur tussen. En krijgen die woorden, bewaar en vermeerder uw kerk. Toch opeens een hele andere klank, of niet? Dan is dat ook het besef, heren, ik moet bewaard worden tegen mezelf. Wij hebben bewezen in de achterliggende tijd. Ik zeg het heel voorzichtig, dat wij brokken kunnen maken. Hier en daar hebben we geprobeerd om die brokken bij elkaar te lijmen. De puinhoop werd alleen maar groter. Het enige dat we nog hebben. En moeten we het vanavond niet tegen elkaar zeggen. Wat is dat jammer geweest. Hè? Dat dat enige niet het eerste en het laatste is gebleven. De kracht van het gebed. Maar het enige dat we in 2018 nog over hebben. Is dit gebed. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wilt u ons beschutten en bewaren. En ons en onze kinderen onder uw hoede en voor uw rekening nemen. Laat de bordjes dan maar aan de muur hangen. Als ik wel weet dat achter die muur het gebed voor elkaar is. Zullen we dat doen, gemeente? Als we zometeen thuiskomen en je zit aan de maaltijd. Bid dan ook eens voor die andere kerk. Zullen we stoppen met praten over die andere kerk? En zullen we op het moment als we dat tegen elkaar misschien weer gaan doen. Het even tegen. Laten we stoppen met praten. Beginnen met bidden. Wie weet. Dat kan toch, gemeente. Onze God is toch een verrassend God. Wie weet. Weet de Heere in 2018. Orde te scheppen in de chaos. Zodat in deze tijd en in deze samenleving. Er een kerk oprijst. Uit onze puinhopen, die weer met één mond, één en hetzelfde woord, dezelfde belijdenis geschrift, hetzelfde zegt in onze samenleving. Gode tot eer, maar ook om daarin te laten zien dat onze God in 2018 die God is die trouwen houdt, die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. Amen.